Er wordt het tweede deel van de levensbeschrijving van Henry Fowler voorgelezen. Trapsgewijze ondervond ik dat mijn genietingen begonnen te verminderen en dat mijn hart koel jegens een Here werd. In die toestand worstelde ik vurig in het gebed, maar kon geen antwoord bekomen en ik werd onrustig in mijn gemoed. Ik was gewoon mijn Bijbel te doorzoeken en de bladeren die toegevouwen waren op te slaan. En de dierbare dringen na te jagen die ik genoten had. Nimmer zocht een zogend wichtje naar de moederlijke borst met vuriger begeerte dan ik zulks deed om nieuwe ontdekkingen van Christus, maar alles was donker en bedroevend. De dierbare beloften schenen nauwelijks dezelfde woorden te zijn, en ik begon te vrezen dat al mijn vroegere genietingen de uitwerkselen waren van mijn eigen opgewonden verbeelding. Voorzeker, zei ik, als zij van God gekomen waren, dan zou ik alle kennis en het gevoel van dezelfde niet verloren hebben. Ik bleef echter mijn Bijbel onderzoeken en vooral de psalmen, en nu en dan ondervond ik dat Davids gebeden mijn gevoelens uitdrukten alsof hij ze bepaald voor mij vervaardigd had, hetwelk mij ogenblikkelijke verruiming scheen te verschaffen. Maar dit was waarlijk slechts van korte duur, want het beeld van David bleek in mijn oog zeer verschillend van het mijne te zijn. Ik bezocht nog steeds de prediking van dominee Harker, maar ik kon nauwelijks iets anders horen dan hetgeen mij veroordeelde of bedroefde. Als ik trachtte iets aan te grijpen van hetgeen die goede man zei, werd het mij ogenblikkelijk ontnomen door deze inblazing: Gij hebt Christus de rug toegekeerd, gij hebt geen liefde tot die Christus, gij hebt zijn juk weggeworpen. Omstreeks deze tijd werd er ook een strik voor mijn voet gelegd, zodat mijn gedachten, terwijl ik in de kerk was, weggevoerd werden met dat machtige kwaad van het welk Paulus spreekt, en zodanig werd ik met mijn vleeselijke genegenheden tot het schepsel afgetrokken, dat ik nauwelijks kon zeggen wat de prediker zei, en hoe meer ik er tegen worstelde, hoe meer het de overhand over mij kreeg, het welk mij met schuld en verwarring vervulde. Onder deze pijnlijke gewaarwordingen besloot ik aan de tegenovergestelde zijde van de kerk te gaan zitten, waar de verzoeking uit mijn gezicht verwijderd zou zijn. Ik deed zulks en ik zei tegen mezelf: nu zal ik in staat zijn met meer aandacht te luisteren. Maar helaas, welke dwaasheid vervult het hart? Zodra had ik niet mijn plaats verwisseld of ik werd op een andere wijze aangevallen, die even afleidend waren. Eerst was ik zo slaperig dat ik, zodra de tekst afgelezen was, in sluimering viel, ofschoon ik elk middel beproefde om wakker te blijven, zoals ik mijn vlees te knijpen, snuiven, opstaan, enzovoort. Dit was mij te meer wonderlijk, daar het tegen mijn gestel en mijn gewoonte was, want ik was zeer mager en mijn onderhoud was zeer eenvoudig en schraal. Ik bad dat de Heere dit kwaad mocht wegnemen, want het scheen mij toe op die plaats een spotternij te zijn, beide van de prediker en de Heere zelf. Ik wilde niet zeggen dat God mijn gebed op dit ogenblik verhoorde, maar dit weet ik, dat ik mijn slaperigheid kwijtraakte en toen hoopte ik dat ik in staat zou zijn om beter te kunnen horen, maar hierin vergiste ik mij weer. Ik werd nu zo verstrooid door de dingen van dit leven, dat ik in staat scheen om in de kerk alle dingen veel beter voor mijn roeping in het leven op orde te rangschikken dan ik in zulks thuis kon doen. En ik had niet de minste kracht om mijn dwalende gedachten te stuiten. En als ik de kerk uitging, hoorde ik de broeders vaak zeggen: wel, wat een dierbare leerrede hebben wij gehad. En een ander zei dan: het was mij waarlijk goed daar te zijn, het welk mij stil deed zwijgen, en vaak ben ik voor de heiligen uit de weg gegaan, uit vrees dat zij mij enige vragen zouden doen, en zo ontdekken in welk een vreselijke toestand ik verkeerde. Maar geen enkele ziel kende mijn verzoekingen. Ik wenste dat ik geen belijdenis des geloofs had afgelegd, want nu scheen ik ongeschikt, en voor de wereld en voor des Heeren volk. In deze toestand kromde ik mijn hoofd maandenlang als een bieze. En somwijlen had ik zulke harde gedachten van God, zulke vernederende gedachten van Christus en zulke ongeloof in mijn gemoed dat het mij deed sidderen. De eigenliefde werkte ook zo krachtig in mij, dat mijn gedachten weggevoerd werden buiten alle betamelijke grenzen, ja zelfs zo, dat ik de verdoemden in de hel kon beklaagd hebben. Ik ben verzekerd dat zonder Gods wederhoudende macht of krachtdadige genade de mens even slecht zou handelen als de gevallen geesten. Gedurende dit mijn treurige pad voegde een omstandigheid veel tot mijn ellende toe, welke deze was. Een jongeling, die een medeleerling met mij was, mij dikwijls ziende lezen in mijn Bijbel en mij in het gebed en in mijn gesprekken over de dingen Gods in vorige tijden gehoord hebbende, werd zodanig aangegrepen, ofschoon vroeger een zeer lichtzinnige jongeling, dat hij op eenmaal zeer ernstig werd en zijn onwetendheid betreurde, want hij was niet in staat een woord van een lettergreep te spellen. Ik was hoog ingenomen met zijn schijn van vroomheid en zei hem dat ik hem gaarne zou onderwijzen in alles wat ik kende, hetwelk inderdaad zeer weinig was. Evenwel, ik leerde hem weldra een eenvoudig hoofdstuk lezen, hetwelk hem, zowel als mij, veel genoegen deed. Ik had een grote genegenheid voor deze arme, verwaarloosde jongen en, naar ik toen dacht, enige hoopgevende tekens in hem opmerkende, stelde ik elk middel in het werk om zijn eeuwige welzijn te bevorderen. Hij liet zijn ijdel gezelschap en zijn loszinnige gesprekken varen en hij vroeg dikwijls naar de dingen Gods, schijnbaar als een die naar gerechtigheid hongerde en dorstte. En alzo ging hij verschillende maanden lang voort. Maar toen ik in de hierboven beschreven toestand verzonk, bemerkte ik blijkbaar een trapsgewijze teruggang in mijn jeugdige bekeerling. En langzamerhand wierp hij zijn masker af en hij werd een van de alleronreinste en onzedelijkste jongelingen die ik maar ooit kende en bespotte ook alle godsdienst. Deze omstandigheid die droeg bij mij tot het gewicht mijner andere beproevingen. Ik dacht dat ik zou vallen gelijk hij en alle godsdienst geheel laten varen, welke gedachte mij bij tijden deed beven, maar op andere tijden was ik er zorgeloos en onbekommerd over. In een van mijn zorgeloze ogenblikken ging ik mijn oude danszaal voorbij. Ik bleef staan en ik zei, ik zal er nog eens eenmaal ingaan. Ik zal niet dansen, maar alleen toeschouwen. Ik deed zulks, maar er was daar slechts enkele minuten geweest of ik begon te beven en kon niet blijven. De ontroering van mijn gemoed was te groot, want in de zaal, of juist toen ik die verliet, klonken deze woorden in mijn geweten. Wij weten dat de Zoon Gods geopenbaard is en de gehele wereld ligt in het boze. Ik zag in een ogenblik waar de gehele wereld verkeerde, in een toestand van duisternis, dood en veroordeling en mijzelf onder dat getal. Alleen bleek mijn geval veel erger dan dat van de goddeloze wereld, want ik was een ellendeling die onder dat evangelie verhard was. En dit heeft mij genezen van later ooit meer in die danszaal te komen, maar het vertederde mijn hart niet. Op een andere tijd verenigde ik mij met een of twee van mijn meer zedelijke voormalige makkers, en terwijl ik in de weide speelde met een zijner harde bal, bezeerde ik de voorste vinger van mijn rechterhand. En dit beschouwde ik als een zichtbare straf om mijn laaghartige gedrag. Ik verliet mijn makkers met de hel in mijn geweten en de geneesheer kon mijn gewonde vinger niet goed meer genezen. Zo dikwijls ik er naar zie, dan herinnert het mij aan mijn verfoeilijkheid jegens de beste der vrienden. Maar er was genade in deze bezoeking, want het deed mij bij vernieuwing vurig tot God roepen. En in mijn eenvoudigheid zei ik, Heere, zo gij nog eenmaal genade kunt bewijzen aan zulke ellendeling als ik ben, zal ik tevreden zijn als ik nooit meer een ander bewijs ontvang. En de zoete, vernederende bewustheid der genade, welke hij mij vergunde, zal ik nimmer vergeten. Maar deze onverwachte gunst hield niet lang aan. De dauw was spoedig opgedroogd en ik werd overgelaten om de wanhopige verdorvenheid van mijn natuur te gevoelen. Ik kon niet veronderstellen dat iemand van Gods volk met zulke dingen geoefend werd. Ik vermeed hen daarom zoveel mogelijk en ik was besloten, zodra ik vrij was, die streek te verlaten en naar Londen te gaan, waar niemand mij kende. Ik besloot niemand iets te zeggen omtrent hetgeen in mij omging en daar de dag van mijn bevrijding aanbrak, ruimde ik al mijn boeken op, behalve mijn Bijbel en de gezangen van Dr. Watts, zeggende dat zij mij te zwaar waren om mee te dragen en dat ik er in de stad meer kon kopen. Maar niemand kende mijn besluit, noch de werkzaamheden van mijn gemoed. En zo verschillend was het gevoelen van mijn vrienden aangaande mij van het mijnen dat velen zeiden, wij hopen dat God u een prediker maken zal voordat gij terugkeert. Het welk mijn gevoel zeer kwetste, ofschoon ik het voor hen zo goed mogelijk verborg. Ik dacht over hun woorden na en ik zei tot mezelf, God mij een prediker van zijn evangelie maken, arme zielen, hoe zoudt gij in mij bedrogen zijn, welk een verachtelijke huichelaar moet ik wel zijn. O, wist zij de helft me van hetgeen in mijn hart omgaat, zij zouden mij uit hun gezelschap verwijderen en nooit meer tot mij spreken. Alles wat ik aangaande mijzelf tot hiertoe geschreven heb, gebeurde eer ik 19 jaar oud was. Kort nadat ik die leeftijd bereikt had, vertrok ik te voet naar Londen, een afstand van meer dan 200 mijlen. Ik liep de eerste dagen omstreeks 60 mijlen ver, maar terwijl ik een steile heuvel afdaalde, bijna aan het eind van mijn tweede dagreizen, zeer vermoeid zijnde, stapte ik plotseling op een ronde steen en ik verzikte mijn enkel. Het was me veel moeite dat ik naar mijn nachtverblijf kon komen en de daarop volgende dag kon ik mijn voeten nauwernood op de grond zetten. Mijn voornemen om het overige gedeelte van de weg te lopen was ik genoodzaakt te laten varen. Maar slechts weinig geld hebbende en de kosten van een rijtuig te hoog zijnde, was ik gedwongen mijn toestand aan de voerman mee te delen, die zei dat hij slechts 36 mijlen ver ging, maar mij met genoegen voor een paar schellingen wilde meenemen en tot de volgende voerman in mijn belang spreken. Op deze wijze kwam ik behouden door des Heeren goedheid in Londen. Mijn voet werd ook beter door de aangewende middelen en door de rust in het rijtuig. Dit was in april 1799. Ik moet terugzien op de eerste dag van mijn reis en inderdaad, ik zal altijd reden hebben om God te loven voor zijn goede tierenheid op die dag aan mij bewezen. Ik moest een hoge en steile heuvel opklimmen en terwijl ik dezelfde langzaam beklom, peinsde ik over de plaats gehad, hebben de gebeurtenis van mijn leven en verwonderde mij dat de Heere mij niet had afgesneden in het midden van mijn zonden en mijn opstand. Toen een plotselinge gedachte mij trof, ik zal Watts gezangen uit mijn pak halen en lezen, terwijl ik langzaam deze vervelende heuvel beklim. En ik deed zulks, en mijn oog die viel hierop, gezegend die zielen die horen en kennen. Een licht en een zoetigheid vergezelde enkel elke regel die ik las, maar toen ik aan die woorden kwam, zijn heilig recht verhoogt een hoop, geen Satans macht verdoemd. Toen stond ik een tijd lang stil als overgoten met een bewustzijn der liefde van Christus. Ik zong en ik weende van vreugde en zegen en loofde de Heere voor zijn barmhartigheden jegens mij. En die woorden, zijn heilig recht, schenen mij waarlijk groot toe. Toen ik de top van de heuvel bereikt had, was het mij alsof ik terug moest keren, ten einde mijn vrienden die God vreesden te vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan had. Alles rondom mij scheen mij heerlijk toe, want God had de schaduwen des doods in morgenstond veranderd. Ik stond een tijd lang te leunen op het opperste van mijn staf, in tweestrijd of ik terug zou keren of vervolgen. Ten laatste kwam ik tot het besluit om voorwaarts te gaan, vertrouwende dat de Heere mijn weg voorspoedig maken en mij van de zonde weerhouden mocht, opdat ik hem niet onteren, noch mijn geweten verwonden mocht. Ik had nog zulk een duidelijke ontdekking niet gehad van aangenomen te zijn in de geliefde en van mijn gehele en volkomen zaligheid door zijn rechtvaardigende gerechtigheid, als waarmede ik op deze tijd begunstigd werd. Er kwamen ook vele schriftplaatsen in mijn gemoed om mij in het geloof aan te moedigen, te versterken en te bevestigen, zodat ik mijn weg juichend vervolgde. Maar o, welke verandering was er in mijn ondervindingen teweeggebracht? Want ofschoon ik gelegen had tussen twee rijen van stenen, zo was ik nu gelijk vleugelen ener duiven overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Dit bezoek van God verkwikte mijn geest en bleef mij enige tijd bij nadat ik in Londen aankwam, hoewel niet met die blijdschap als in het eerst. Mijn verstand werd ook veel opgelicht door de Heilige Geest met betrekking tot het heerlijke verlossingsplan, als in de Heilige Schrift vervatte. Mijn overdenking van Christus als de heerlijke verlosser was waarlijk zoet. Ik dacht, toen ik in Londen aankwam, hoezeer ik begunstigd zou worden in het horen, daar mij van zulk een aantal uitstekende dienaars van Christus in die grote stad verteld was. Ik begon dus rond te dwalen van de ene plaats naar de andere, maar kon slechts weinig inzamelen, want de meeste predikers die ik hoorde, vrees ik dat weinig of niets kenden van de onderwijzing des Heilige Geestes, of aangaande Jezus Christus mijn Heere. Ik verwonder er mij over hoe het kwam dat ik zelden iemand van hen kon horen met enige zielsvoldoening. Het was mij inderdaad smartelijk en ik werd tot een ernstig onderzoek geleid naar de oorzaak. De hulpmiddelen die ik op die tijden gehad heb, bestonden vooral in het lezen, in overdenking, in gebed en in gesprekken met twee of drie van Gods kinderen. Trapsgewijs geraakte ik gedurende de zomer van 1799 mijn genietingen kwijt. En de toestand van mijn leven was allerbeproevendst. Ik moest dag aan dag werken met enige der slechtsten van Adams gevallen geslacht. Ze waren voor het merendeel of ontuchtige godlogenaars of ledige godsdienstbeleiders. En tussen die twee werd ik geplet als tussen twee molenstenen. Eerst zalige ontdekkingen van Christus en zijn gezegende verlossen met zulke bewijs en kracht om mijn hart genoten hebbende, en nu mensen te ontmoeten die de waarheid des Bijbels betwijfelden, die deze dierbare verlosser lasterden, die mijn ziel beminden, trof mij allergevoeligst, zodat ik niet in staat was in hun gezelschap stil te zwijgen. En uit de vurigheid en de ijver mijns harten heb ik velen van die vermetele ongelovigen met wie ik werkte weerlegd. En velen van die uitwendige ledige godsdienstbeleiders zijn evenzeer in verwarring gebracht als de ongelovige partij door de bewijsvoeringen die ik in staat gesteld werd om aan te voeren. Uit de mond der kinderen en zuigelingen heeft God zijn lof bereid. Maar, o, oh, wat was met hun listige redeneringen, door hun onreine wellustige samensprekingen mijn leven ellendig. En ik was vaak waarlijk belijden als ik hun gezelschap verliet. Een zaak evenwel kwelde mij zeer, namelijk dat ik in de afzondering dikwijls veel te doen kreeg met de ergste zaken die ik in de loop van de dag had gehoord. De Satan, die dacht mij, had voordeel aan mij, want vaak had ik de ingeving dat ik meer had gesproken dan ik behoorde te hebben gedaan, dat het hoogmoed en verwaandheid was voor iemand zo jong als ik. Mijn pad was destijds ruw en doornig en de vele strikken en verzoekingen in Londen, gepast naar de verdorven driften en vleeselijke vurigheid van de jeugd, dreigden dikwijls mijn val. Maar de Heere bewaarde mij van grotelijks te zondigen en de vrije teugel te geven aan de machten der verdorven natuur. Tezelfde tijd leerde ik gevoelen dat ik geen reden had om te roemen, want de ergste tonelen die ik uitwendig zag waren niet slimmer dan die ik in mijn eigen hart gevoelde, waarvan het gevoel mij vaak in het verborgen deed kermen. Inderdaad, zodanig was de krachtige werking van mijn verdorvenheid dat al mijn troost daardoor weggevoerd werd. En vaak kwam ik tot dit besluit, dat, als het werk Gods aan mijn hart echt was geweest, ik niet zoveel verdorvenheid gevoelen of meer kracht hebben zou, om den oude mens ten onder te brengen. Maar ik was een jeugdige krijgsknecht en niet geoefend in de strijd, en in grote mate mijn genietingen kwijtgeraakt zijnde, op welk ik zo verzot was, vond ik mijn ervaring zonderling. Sommige der leraars die ik destijds hoorde, die hinderden mij in plaats van mij dienstbaar te zijn. Want als ik ging horen, met een kleine hoop, om mijn pad een weinig te zien opgehelderd, ging ik door wond en terneergestoten weg. Een oude leraar maakte eens deze opmerking in zijn reden: klaagt gij dat gij al uw vertroostingen zijt kwijtgeraakt? Ziet of gij de oorzaak niet kunt opsporen. Wellicht hebt gij het gebed of de middelen verzuimd, of gij hebt een oude mens niet gedood. Ziet hoe het werk der heiligmaking voortgaat. Spreek mij niet over rechtvaardigmaking, want zonder praktische heiligmaking zal niemand den Heere zien. Ik dacht dat die goede man gelijk moest hebben en ik ongelijk, en ik geraakte in dit wettische prediken verward en verbroken in mijn oordeel. Die predikers waarschuwden ook vaak hun hoorders tegen de antinomianen en hun verderfelijke leerstukken, en bezigden al de krachten van hun welsprekendheid om die antinomianen zwart te maken. Wat mij betrof, ik kende er geen één. Maar eindelijk na onderzoek bevond ik dat die vrome lieden William Huntington, John Bradford en enkele anderen bedoelden. Maar voor zover ik kon ontdekken, waren er niet veel zulke ontzettende wezens in Londen, en ik was er blij om, en ik was besloten om hen niet te gaan horen. Maar er bestond een moeilijkheid daar ik niet goed overheen kon komen, want ik had enige van mijn vrienden beloofd dat ik Mr. Huntington zou gaan horen als ik in Londen kwam. En zo kwam ik dan tot het besluit dat ik hem op een zekere werkdag des avonds zou gaan horen, als ik mijn gewone plaats der aanbidding daardoor niet verzuimde. Dan dacht ik, zal ik mijn belofte vervuld hebben, en ik zal een bevestiging hebben van hetgeen ik aangaande hem heb gehoord. Ik zal hem zeer nauwkeurig nagaan. Dientengevolge ging ik dus Mr. Huntington horen, doch op een zeer geheime wijze, opdat niemand van mijn bekenden mij zou zien. Ik was zeer getroffen door zijn eenvoudige stijl en zijn duidelijke, zuivere voordracht. Zijn geoefendheid in de schrift en de bewijzen die hij aanvoerde om elk leerstuk te bevestigen dat hij voorstelde, kon ik niet weerspreken, noch weerstaan. Maar nochtans was ik besloten om hem niet in mijn genegenheden te ontvangen, want ik dacht, als deze mens zulk een verachtelijk wezen is, daar ik niet eraan twijfel, anders zouden zoveel vromen hem niet tegenspreken, en als ik zijn gevoelens omhelsde, welk een ontzettend wezen zou ik dan ten laatste worden. Ik ben reeds zulk een arm verdorven ellendeling, en als ik zijn leer omhelsde, dan zou zulk zijn als bemesting, en mijn verdorvenheden zouden losbreken in al haar afschuwelijkheid. Daarom zal ik elke deur toestoppen, opdat zijn leer er niet inkomen, behalve in mijn geheugen. Nu, ik hoorde hem en was zeer verwonderd over zijn verbazend geheugen en bekendheid met elk gedeelte van de Bijbel. Ik was zeer bedroefd dat zulk een slecht mens zulke bekwaamheden bezat, en ik zei tegen mezelf, als deze mens een oprechte waarheidsprediker was, hoe helder zou hij dan blinken? Ik ging geheel teleurgesteld heen, omdat hij de zaken niet bevestigde die ik van hem gehoord had. Ik kon zijn leerreden niet uit mijn hoofd verdrijven, want ze bleef mij gestadig bij. Ik ging naar huis en vertelde de voornaamste gedeelten daarvan aan een goede oude vrouw die ernstig tegen mij zei, ik ben bevreesd, mijn jonge vriend, dat gij verkeerd hebt gedaan om hem te horen. Ik zeide, vrouw, ik kon niets strijdigs met de waarheid ontdekken in hetgeen dat ik hoorde. Zij zei, dat kan zijn, maar iemand kan vele evangeliewaarheden verkondigen en echter een ontzettend wezen zijn. Hij is een mens van een zeer boze geest. Deze oude discipelin, want dit was zij, had hem nooit gehoord, maar er was haar zeer veel van hem verteld door de vrome lieden van de Keppelstraat, met wie zij in verband stond, en zij geloofde het. Ongetwijfeld was het uit oprechte beginselen dat zij mij tegen Mr. Huntington waarschuwde. Onkunde en vooroordeel voeren vaak de ware discipelen van Christus een grote afstand mee, en het is het werk des duivels om de harten, beide van heiligen en zondaars, in beweging te zetten tegen het vrije genade-evangelie van Christus. Zij echter is het enige geneesmiddel voor der mensen beklagenswaardige ellende. De Satan zal alle godsdiensten goedkeuren, behalve de godsdienst welke Christus verhoogt en arme gevangenen vrijheid aanbrengt. De zomer van 1799 spoedde ten einde en mijn arbeid verminderde. Ik begon te bezinnen wat ik zou doen en waar ik zou heen gaan om werk te zoeken. Ik kwam ten laatste met een jong mens overeen om naar Bath en Bristol te gaan. Dit was in augustus. Mijn metgezel verliet mij te bad, ook begeerde ik zijn gezelschap niet, want hij was een Ariaan. En ik reisde door naar Bristol, waar ik ruim 3 maanden werkte, toen ik weer naar Londen terugkeerde. Toen ik naar Bristol ging, verkeerde ik in het denkbeeld dat ik daar grotelijks bevoorrecht zou worden met het horen van uitmuntende predikanten van wie ik gehoord had. Ik ging dus naar de meesten der kerken en kapellen waar het evangelie gepredikt werd. Maar ik vond dauw, nog regen, olie, nog zout. Sommigen waren vrij zuiver in de voornaamste leerstukken van het evangelie. Nochtans, voordat zij hun leerreden geëindigd hadden, bezoedelden zij de wateren met hun handen, met hun voeten. Hun openhartigheid en edelmoedigheid waren van die aard dat zij een vereniging samenstelden. Dat wil zeggen, de meesten de predikanten, zo niet allen, waren gewoon om eenmaal per maand samen te komen en te prediken tegen de dweperij en tot bevordering der openhartigheid. Deze vereniging bestond uit Arminianen, Presbyterianen, leraars van de Staatskerk, Baptisten en anderen. Ik hoorde er een in zijn leerrede zeggen: "Wij heten deze gelukkige dag welkom. Nu kunnen wij als broeders samenkomen en aan allen de rechterhand der gemeenschap toereiken." Ik zou bijna met hen ingestemd hebben, want mijn ogen waren nog niet genoeg geopend om het onderscheid te kunnen ontdekken tussen een vleeselijke godsdienst en die welke zich openbaart in kracht. Maar ik kon niet en ik scheen in eigen ogen als een gespikkelde vogel. Wel, zo vervolgde de predikant te zeggen, wij zijn nu gelukkig verenigd in de bevordering der uitbreiding van der Verlossers Koninkrijk. Het was waarlijk tijd om onze kleine verschillen in gevoelen terzijde te leggen en nauwer verenigd te zijn in het wederstaan van die grote vijand. O, dit is een dag waar ik lang naar verlangd heb te aanschouwen. Het volk scheen ook zeer opgetogen en ze zongen lustig om er hun blijdschap over uit te drukken dat alle dweperij nu terzijde gelegd was, tenminste tot Bristol. Ik beschouwde die dingen met verwondering en vormde mijn eigen gevolgtrekkingen. De dweperij ten onder gebracht, zei ik, wacht, laat mij onderzoeken wat dat is dat die lieden voor de dweperij bedoelen. Terwijl ik overpeinsde, trof het mij dat een lichaam uit zulke grondstoffen tezamengesteld niet veel waarschijnlijkheid had bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding van het koninkrijk van de Verlosser. Deze handelingen verwekten in mij ongunstige gedachten aangaande die vereniging. Echter lag ik mezelf het zwijgen op, vrezende dat ik liefdeloos zou oordelen en zei tegen mijzelf, ik ben slechts een arm, eenzaam schepsel, en zo velen evangeliedienaars kunnen voorzeker niet dwalen. Er bestond ook een andere zaak die mij zeer kwelde. Ze schenen allen eensgezind en vol liefde te zijn, maar ik kon geen liefde tot hen gevoelen. Bristol was destijds vol godsdienstbeleiders van onderscheidene soort, en vele van mijn makkers waren doortrapte Arminianen. En toen God mij in een diepere kennis van het heerlijke verlossingsplan alleen uit genade had ingeleid, kon ik niet zwijgen als ik hen de leer der verkiezing en voorverordenering van Christus toegerekende gerechtigheid en de volkomen bewaring der heiligen hoorde miskennen. Ik wist dat als deze leerstukken niet die des Bijbels waren, er geen hoop voor mij bestond. Maar hun goddelijke kracht gesmaakt hebbende, werd ik gedrongen er ernstig voor te strijden, hetwelk mij in voortdurende moeilijkheid bracht. Waarom zij mij vaak antinomiaan, dweper, bekrompen geest noemden. God heeft mij dikwijls met zulke vrijmoedigheid begiftigd en met zulke gereden herinneringen van zijn woord toegerust, wanneer ik tegen hen streed dat ze ophielden dat punt te bestrijden en hun boosheid lucht gaven in de verachtelijkste vleierij. Een man in de winkel, die werd mij aangewezen als een volmaakt mens in het vlees. Ik zag hem nimmer glimlachen, voor zover ik mij kan herinneren, maar hij was stuurs en afgetrokken tegenover allen rondom hem. Ik zocht gelegenheid om hem te ontmoeten, om met hem over de godsdienst te spreken, maar ik kon geen ingang vinden, want hij was zo stug als een beer. Hetwelk mij deed geloven dat hij zo volmaakt niet was als die arme, misleide Arminianen hem aan mij hadden voorgesteld. Onder de vele beleiders die ik in Bristol ontmoette, was er slechts één man die bevindelijk bekend scheen te zijn met de dingen Gods. Ongetwijfeld waren daar vele verborgenen van des Heeren eigen kinderen, maar het was mijn ongeluk om hen niet te vinden. Omstreeks deze tijd begon ik te vermoeden dat er slechts zeer weinig wezenlijke godsdienst in Bristol was. Echter had ik daarover hevige worstelingen, terwijl ik dit dacht: ik ben nu zeker dat hun godsdienstijver, hun verenigingen, hun zendelingspogingen, hun grote liefde voor openhartigheid en hun haat tegen die dweperij, allen voortkwamen uit het vlees, uit misleiding, uit vijandschap tegen een evangelie van vrije genade. En uit de duivel, wiens belang het is de zinnen te verblinden, dergenen die niet geloven en hun hart in vooroordeel te brengen tegen Gods heerlijke en goddelijke vrijmacht. Een vurige ijveraar voor de zendingszaak, met wien ik op een zekere dag werkte, stelde een vraag voor aan zijn metgezellen, die meest alle Arminianen waren, of het nou een zonde was, een lot in de staatsloterij te nemen, met het doel om de zaak Gods te ondersteunen, als er dan een prijs opviel. Het antwoord niet afwachtende, ging hij voort met te zeggen: ik heb een grote begeerte om de zendingszaak te ondersteunen, maar ik heb geen geld. Als ik nu een lot kocht en er een aanzienlijke prijs opviel, dan zou ik een zendeling kunnen bekostigen. En zou dat niet dan een goed werk zijn? De meesten die gaven hun goedkeuring te kennen, doch ik was stil. En om mijn stilzwijgen richtte hij zich tot mij om mijn gevoelens te horen. Ik zei: gij herinnert mij aan Gods gebod tot Saul en aan zijn gedrag. God gelastte Saul niemand te sparen, maar allen met het zwaard om te brengen. Evenwel spaarde Saul enige van de besten der schapen, ongetwijfeld voor zijn eigen gebruik, ofschoon hij aan de profeet huichelachtig zei dat zij in een offeranden aan de Heere moesten geofferd worden. Nu spreekt gij over een lot in de loterij te kopen, en over hetgeen gij voor God gaat doen, als gij een prijs bekomt. Wel, God wil niet dat gij kwaad doet, opdat het goede daaruit voortkomen. Ik wens alle waarachtige zendelingen voorspoed, en zo de zaak uit God is, zo is hij machtig om dezelfde te ondersteunen, en hij zal zulks ook doen. Maar ik zou bevreesd zijn dat, nadat gij uw prijs gewonnen had, gij om uzelf zou denken, veel meer dan om die zendingszaak u te bekommeren. In welk een diepte van ongerijmdheid en dwaasheid kan een mens vervallen, zo God zijn onderwijzer niet is. Ik keerde 3 maanden later naar Londen terug, in de hoop van spoedig werk te vinden, maar ik had met veel beproevingen te worstelen gedurende de gestrenge winter van 1800. Evenwel was de Heere mij zeer genadig, en ook in de voorzienigheid bleek de Heere mij bijzonder vriendelijk te zijn, want hij schonk mij gunst in de ogen mijns meesters, zodat hij werkelijk zijn vaste knecht wegzond en mij in zijn plaats stelde, omdat die man die hij ontsloeg zeer wispelturig was. Deze man beproefde mij zeer, want hij bezat een duidelijke verstandskennis aangaande de leerstukken der genade, en hij was gewoon om Huntington en Burnham te horen prediken en enige gezangen op te stellen die zuivere waarheid bevatten. Maar zijn gewoonte van dronkenschap was zodanig dat ik hem daarover menigmalen scherp berispte. De laatste maal dat ik zulks deed, zei hij: ik dacht dat gij aan de verkiezing geloofde. Ik omhels met mijn ganse hart de verleerde verkiezing, zei ik. Veronderstelt gij dan niet, zei hij, dat mijn drinken naar het besluit Gods is? Ik was zo getroffen door de hardheid van des mans zijn hart en door zijn ontzettende verwaandheid, dat ik verstomde. Later zei ik: en als alle dingen zijn overeenkomstig God besluiten, waarom dan onder het overige ook niet dat ik uw fouten aanwijs? Gods geopenbaarde wil, zei ik, is onze regel om te volgen en niet te zondigen, opdat de genade te meerdere worden. Overweeg bovendien het leed dat gij uw arme huisgezin en uzelf berokkent, zowel als den blaam dien gij op de goede weg Gods brengt. Deze opmerkingen troffen hem. Hij was stil en afgetrokken, maar verviel kort daarop weer in zijn oude praktijk, waardoor hij uit zijn werk ontslagen werd. Ik ontmoette hem enige tijd daarna in Sow Quare, en hij mikte om mij een slag toe te brengen, welke ik ontweek, en zei, wat, denkt gij uw schuld om mij te verhalen en mij te treffen met de vuist der boosheid? Zijn geweten was beroerd, zijn lippen beefden, hij werd bleek, zijn kracht scheen hem ontnomen te zijn en hij sloop weg gelijk een dief. De weg der overtreders is hard, vooral voor onder het evangelie verharde zondaars. Ik zocht hem later niet meer. Gedurende deze winter genoot ik veel gunst bij wijze van de Heere, beide in de voorzienigheid en in de genade. Juist toen de winter geëindigd was, werd mijn meester een bankroetier en ik werd ontslagen. Dit was echter voor mij geen bezwaar, daar ik gemakkelijk werk kon bekomen, hetwelk dan ook dien gehele zomer voortduurde. Maar ik had veel bittere beproevingen en inwendige strijd te doorworstelen. Beide terwijl ik te Bristol was en in het volgende jaar. Mijn verdorven hart en de zielenduisternis waaronder ik voortdurend worstelde waren zodanig dat ik dikwijls dacht dat alle godsdienst te moeten laten varen. Maar o, de gedachte om Christus de rug toe te keren was afgrijselijk voor mijn gevoel. Somstijds dacht ik dat hij mij aanzag en zei, wilt gij ook niet weggaan? Hetwelk vaak mijn stenen hart verbrijzelde en mij deed uitroepen, Heere, tot wien zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gedurende de zomer van 1800 dwaalde ik vaak Londen door om de verschillende predikanten te horen. Zodanig was mijn dwaasheid en gebrek aan goed oordeel, met dat alles verzamelde ik zeer weinig zielenvoedsel. Er waren twee predikanten die destijds dikwijls de Tottenham Court Road kapel bezochten, waaraan ik nogal verbonden was, vooral aan Thomas Grove, die zeer vrijmoedig enige der voornaamste leerstukken verkondigde en ik hoop dat hij een bevindelijke kennis van dezelfde had. Maar hij bleek enige jaren later zeer te verflauwen, gelijk mij door enige godvruchtige lieden te Walsall eens medegedeeld. Ik ontmoette Thomas Grove eens in Walsall, gaf hem de hand en ik dankte hem voor die vele dierbare waarheden die ik hem enige jaren tevoren in Londen had horen voorstellen, hetwelk hem zeer behaagde. Dit gaf aanleiding tot verdere gesprekken. Maar toen ik hem deed verstaan dat ik te Birmingham over de lieden geplaatst was, voor wien John Bradford tevoren voorganger was, werd hij op eenmaal zeer koel en hij verliet mij. Dit is het einde van het tweede deel.